Doet hij het? Doet hij het? Ja? Op het tafeltje achter. Doet hij het nou?
Ja. Ja, dat staat achter op de tafel. Dat is een zwarte mat met zo'n sticker. Dat ligt gewoon op de tafel.
Nou, ga even heen. Achter de burgemeester. Ga even kijken, joh. Loop even mee. Ja, wachten we nog even.
Twee. Ja. Maar de raadzaal zit helemaal vol. Dus we gaan nu een beetje over naar de andere zaal.
Ja.
Ja. Ja, is te doen.
Ja, is te doen. Ja, ik. Ja. Er is nog iemand die wil inspreken, dat is meneer Hubbeling. Ja, die staat er ook op.
Maar ik vrees dat hij de weg hier naartoe niet gevonden heeft. Want hij zou echt hier om 8:30 zijn.
Ja, oh ja, maar.
Is hier in de andere zaal terechtgekomen?
Ja, maar mag u nog even zoeken?
Dan gaan we heel langzaam praten weer over.
Nou, u krijgt wel vrijwel direct het woord, dus ga maar even kijken of hij in de andere zaal zit. Wachten we nog even. Ik heet u van harte welkom. Ik wil graag de vergadering nu openen. Vergadering van de Raadscommissie van 14 oktober 2008, sessie B. En er zijn twee insprekers op het algemeen spreekrecht. Dat is allereerst de heer Koot. En hoe gaan wij dat doen? Welke microfoon maakt hij gebruik van? Ja, ja, dat is wel handiger. Wordt opgenomen. Ja, gaat uw gang.
Ja, Oké. Geachte voorzitter en commissieleden. Wij zitten hier, we zitten nu, anders had ik gestaan, als bewoners van de Redekkerweg van het plan Bregdorp in Schorel, die daar sinds 1998 wonen en al even lang bij de gemeente aandringen op een normale ontsluiting van ons woongebied. Er is nu slechts één ontsluitingsweg via de smalle Huismansweg, die eigenlijk alleen voor eenrichtingsverkeer geschikt is. Een gevaarlijke en ondeugdelijke situatie die ieder normaal denkend mens een onhoudbare situatie vindt. Dat de gemeente deze situatie al 10 jaar accepteert, vinden wij hoogst onverantwoordelijk. Een gevaarlijke situatie omdat het zeer twijfelachtig is en praktisch onmogelijk is dat de ambulance, politie en brandweer altijd aan hun aanrijdtijdverplichting kunnen voldoen. Er zijn reeds diverse bijna ongelukken en brand geweest, gelukkig tot nu toe zonder fatale afloop. Niemand van u hier vanavond in het college dan wel in de raad verantwoordelijkheid dragen, wil immers verantwoordelijk zijn voor het geval er werkelijk slachtoffers zijn te betreuren. In het bestemmingsplan zijn naast de Huismansweg niet voor niets nog 3 andere ontsluitingen voor autoverkeer voorzien. Deze zijn nog steeds niet gerealiseerd, deze 3. De oorzaak van de huidige geblokkeerde situatie komt voort uit de verregaande onredelijkheid van partijen die in het bezit zijn van kleine stukjes grond die nodig zijn om de geplande ontsluitingen te realiseren. Fase 2 van het plangebied, waaraan nu gebouwd wordt, terwijl de Raad van State nog een uitspraak over bezwaren moet doen, krijgt voor de toekomstige bewoners van dit plandeel een ontsluiting via een bouwweg. Voor de huidige bewoners van Bregdorp wil men deze bouwweg niet beschikbaar stellen. Hierdoor is er dus ook geen verbinding tussen de beide plandelen. De geplande nieuwe ontsluiting langs de Sanderijappartementen, ja, dat kan ik op deze tekening misschien aangeven. Ja, die foto nog beter, maar ik denk dat dat een beetje moeilijk is. Zo.
De geplande ontsluiting, dit is de Herenweg. En dit moet het gaan worden op den duur. Maar die is er nog niet.
Langs de Santerijappartementen, voor de meeste van u denk ik bekend, wordt pas gerealiseerd als fase 2 geheel gereed en bewoond is. En dat kan nog jaren duren. Wij zijn het nu zodanig zat dat wij een klemmend beroep doen op de gemeente om op korte termijn met oplossingen te komen. We hebben herhaaldelijk namens belanghebbende bewoners van het plangebied voor het laatst per brief van maart 2008 onder het motto "Wij zijn het zat" op de gemeenteraad en het college een beroep gedaan. Onze brief is formeel de gemeenteraad gepasseerd en dat betekende dat het college deze brief zou afdoen zonder commentaar van de raad en de raad impliciet onbevoegd verklaren. Voorts ontvingen wij per 21 mei van dit jaar een formele brief van het college waarin een antwoord op onze brief in het vooruitzicht werd gesteld. Dit antwoord hebben wij nog steeds niet ontvangen. Wij vinden dit alles onbegrijpelijk. Het wordt nu de hoogste tijd dat wij eindelijk gehoord worden en dat serieus op onze verlangens wordt gereageerd. Wat weegt zwaarder dan de veilige bereikbaarheid van onze wijk? Dat vragen wij ons in gemoede af. Om het u gemakkelijker te maken hebben wij 3 voorstellen voor oplossingen uitgewerkt. Die elk onder uw verantwoordelijkheid onderzocht dienen te worden. Om de haalbaarheid van deze voorstellen te vergroten, stellen wij dat het moet gaan op de eerste plaats om voorlopige voorzieningen die vervallen zodra de definitieve ontsluitingsplannen uitgevoerd zijn. Wij vrezen echter dat dit laatste wel eens lang kan duren gezien de afspraken in de mediation en het te verwachten bouwtempo op dit moment. Ten tweede moet het gaan om oplossingen die niet kunnen worden geblokkeerd door voorwaarden van de bezwaarmakers die nu bij de Raad van State procederen. En ten derde, het moet snel te realiseren zijn. Onze voorstellen zijn als volgt. De geplande ontsluiting nabij de Sanderij, die zojuist is aangeduid, met spoed aanleggen met daarnaast zo nodig een tijdelijke bouwweg. Eerste oplossing. Tweede, het huidige bouwwegtracé ook voor de bewoners van de Redekerweg openstellen, zodat er ook een verbinding tussen de beide plandelen komt. Die bouwweg, dat heb ik zojuist gezegd, die is eigenlijk alleen wordt straks alleen opengesteld voor de nieuwe bewoners. Daar hebben wij dus helemaal niets aan zoals het er nu voor staat. En dat vinden wij eigenlijk niet acceptabel.
Mag ik hem even aanwijzen? Dit is dus de scheiding tussen fase 1 is gerealiseerd en dit is fase 2 die in de maak is. Deze weg loopt er. Hier is de bouwweg en wij willen als fase 1 bewoners dus deze doorgang hebben, zodat ook wij de weg gewoon de wijk uit kunnen. Daarbij is ook de verbinding tussen dit gedeelte en dat gedeelte moet toch te doen zijn. Het kan toch niet zijn dat dit ook, als je hier wil komen, dat je helemaal over de Voorweg en de Herenweg hierheen moet komen. Dit is één wijk, dus deze verbindingsweg als tijdelijke, zolang deze nog niet is gerealiseerd.
Ja. Een derde oplossing, die als de andere twee niet kunnen, misschien ook een optie is. Dat is de geplande ontsluiting vanaf de... Die is dus eigenlijk al gepland. Hè? De geplande ontsluiting vanaf de Redekerweg naar de Schoutsakker, tussen de woningen 34 en 36 als voorlopige voorziening aanleggen.
Dat is dan deze.
Daar ligt al een tracé, alleen het is niet geplaveid of wat dan ook. Het is verder niet geschikt gemaakt. Ten slotte, wij verlangen een door de Raad te controleren krachtige aanpak met onze voorstellen en willen over de voortgang geïnformeerd worden. Was getekend, Leo Koot, Hans van Wingerden. Ik dank u.
Ik heb exemplaren, voorzitter, voor iedereen die dat...
Wij voegen dat bij het verslag. En dan, dan krijgt iedereen die in de commissie zit, die krijgt de tekst. Ja, precies. Dank u wel. Wilt u nog even blijven zitten? Want het kan zijn dat er commissieleden zijn die nog vragen ter verheldering willen stellen. Heer Korver.
Ja, nu gaat het goed. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb nog een vraag. Want de oplossingen lijken in eerste instantie mij heel redelijk toe. Lijken, zeg ik. Waarom? Omdat in de praktijk soms blijkt dat er allerlei jurisprudentie is, allerlei wetgeving is, waarom je een tijdelijk tracé niet mag openstellen voor bewoners. Stel nu dat dat het geval is. Dat kan. Dat kan ik hier niet verzinnen. U ook niet, denk ik. Maar stel nou dat dat het geval is. Dan is er een logische reden, alleen mijn probleem is dan, als wij dat niet weten met elkaar, dan ga je in oplossingen waar je niks aan hebt. Bent u wel bereid om, als er van het college uit, namens ons ook, argumenten komen waarom iets niet kan? Omdat dan, en dan mag u mij erop aanspreken, dat we dat ook serieus ook... dat is nou jammer. Ja, nee, dat mag. Nee, vanzelfsprekend. Maar dan mag u ons erop aanspreken dat als het in redelijkheid en billijkheid wel zo kan zijn, dat we ook het college het vuur aan de schenen zullen leggen. Maar als nou het omgekeerde blijkt, dan vraag ik aan u een stukje redelijkheid terug. Begrip voor uitstel of een tijdelijke andere mogelijkheid. Is die billijkheid aanwezig? Want u bent ook enigszins boos, wat ik wel begrijp.
Is dit zo? Die redelijkheid hebben we al 10 jaar eigenlijk aan de dag gelegd. En daarom, die brief die heette niet voor niks, wij zijn het zat. Het moet nu eindelijk eens een keer opgelost worden. Natuurlijk, als het waar niet kan, dan houdt het op. Maar dan moeten wij daar wel heel erg van overtuigd worden. En ik heb bijvoorbeeld wel geïnformeerd dat in principe een bouwweg best gebruikt kan worden door gewoon verkeer. Er is geen principiële reden wettelijk vastgelegd waarin staat dat je van een bouwweg niet gebruik mag maken voor het gewone voor een tijdelijke voorziening voor het ontsluiten van een
deel. Nou ben ik elders wethouder geweest in een gebied waar heel veel gebouwd werd. En een van de redenen die er is gegeven ooit aan mij, waarvan ik dacht, ja, dat is waar. Een dusdanige verzakking tussentijds van het taluut. Dat je daarna zo'n kosten moet maken als gemeenschap om dat te herstellen. En de ondergrond zeg maar hard te maken. En dan denk ik, ja, als zo'n argument komt, dan denk ik, ja, dan snap ik het wel. Maar als we nou als uitgangspunt nemen als kader, we willen zo snel mogelijk een oplossing. En niet over 10 jaar. He, dus laten we elkaar tegemoet komen. Ja. Maar wel de redelijkheid vereisen dat het college de gelegenheid krijgt om, en dan kijk ik de voorzitter aan en mijn collega's in de commissie, wel binnen een bepaald tijdspad, want daar heeft u ook recht op, vind ik, hè, dat we zeggen, nou, we gaan met elkaar in gesprek en we hebben een oplossing.
Ja, nou, ik zou zeggen, wij zijn natuurlijk bereid om dat overleg te voeren.
Eerste kwartaal 2009 moet er helderheid zijn.
Zou ik een goed voorstel vinden van u, ja.
Nou, dan kijk ik dat, dan breng ik dat naar de voorzitter.
Ja. Goed, dank u wel. Zijn er nog meer commissieleden die nog aanvullende vragen willen stellen? Dan hebben we ook nog de heer Hubbeling over hetzelfde onderwerp. Dus als de heren van plaats willen verwisselen, dan gaan we de argumenten van de heer Hubbeling horen.
Ja. Ja, mijn naam is Hans Hubbeling. Ik ben samen met Willem Ruiter, die hier naast me zit, al enige tijd bestuurslid van de stichting Bergdorp Houdenzo. En enige tijd denk ik dat dat start in 1986, 87. We hebben inmiddels 5 wethouders versleten, 3 burgemeesters versleten. En we zitten nog steeds met hetzelfde probleem. Ik heb een verslagje gemaakt. Ik wil het eigenlijk heel kort en zakelijk houden. Met heel veel feiten. Want ik zie allemaal nieuwe gezichten. Want ik heb al een aantal keren meer ingesproken. En ik denk dat er heel veel mensen niet echt precies op de hoogte zijn van wat er nou precies aan de hand is daar. Het gaat vanavond over het plan Bergdorp fase 2. Ik wil me beperken tot een herhaling van zetten. Het aangeven van uitgangspunten van de stichting Bergdorp Houdenzo. Ik wil u niet vermoeien met alle acties welke de stichting heeft ondernomen en de tijd die daarmee gemoeid is geweest om te komen tot een afronding van het bestemmingsplan Bergdorp 1992 fase 1 en de start van de ontwikkeling van Bergdorp fase 2 en ook de afronding daarvan. De voorloper van het bestemmingsplan Bergdorp 1992 was het bestemmingsplan Bergdorp 1966. Dat is inmiddels bijna een half eeuw geleden. De verzwaring van een bouwvolume in het bestemmingsplan Bregdorp 1992 van 65 vrijstaande woningen in het bestemmingsplan 1966 naar 155 woningen was voor de toenmalig omwonenden een aanleiding om een stichting op te richten, om hun belangen te behartigen. De stichting werd opgericht in 1992 en is met meer dan 100 sympathisante donateurs een belangrijk gesprekspartner voor de gemeente, toen de gemeente Schorel nog, en de projectontwikkelaar ORI. November 1994 wordt tussen de stichting, de gemeente en de projectontwikkelaar een convenant overeengekomen. Dat convenant geldt nog steeds. Dit convenant is nog steeds van kracht, ondanks dat de stichting op verzoek van de gemeente mee heeft gewerkt aan mediation. De afspraken welke gemaakt zijn tussen de stichting, de gemeente en de projectontwikkelaar betreffen 1. Het aantal bouwen woningen en 2. De ontsluiting van de wijk. Niet meer en niet minder. Wat is daarvan terechtgekomen? Het aantal te bouwen woningen is een akkoord met de projectontwikkelaar. Daar hoeven we het vanavond niet meer over te hebben. Ontsluitingen. Nou, daar schort het nog aan en daar gaat het nu vanavond over. Wat is afgesproken? Ontsluiting vanuit het plan naar tenminste 2 keer gewoon verkeer naar de Schoutzakker, 1 keer gewoon verkeer naar de Herenweg, een langzaam verkeersroute richting Huismansweg en mogelijkerwijs 1 langzaam verkeersroute naar de Molenweg. Waar gaat het mis? Schoutzakker, 2 ontsluitingen, gronden zijn van Erven Meijer. ORI heeft goed geld geboden boven taxatie. Erven Meijer zijn nog niet aan verkoop toe. De ontsluiting kan derhalve nog heel lang op zich wachten, want dat zijn 2 private partijen en daar kunnen zowel de gemeente als wij niet in sturen. Herenweg 1 keer. De in het plan ingetekende ontsluiting langs de zanderijen, is net door meneer Koot aangegeven, wordt geblokkeerd omdat deze niet gebruikt mag worden als bouwweg. Op basis van dat wat wij in mediation met elkaar afgesproken hebben. En een onderdeel daarvan is de afspraak die wij hebben met de bewoners van de zanderij. Langzame verkeerroute Huismansweg. Hetzelfde verhaal, grond is van Meijer, hoeven we verder niet over te praten. Langzaam het verkeer route Molenweg. Ook dat stuk is eigendom van de familie Meijer, dus daar hoef ik ook niet over te praten. Gedurende de periode van bouw, welke eerst aanvangt als de ontwikkelaar zijn onaantastbare bouwvergunning heeft. En zoals het er nu naar uitziet is dat 1 januari 2009. Mag bouwverkeer plus bewonersverkeer gedurende tenminste 3 jaar, dus alle bewoners, dus niet een uitsluiting van de een wel en de ander niet, 3 jaar lang met daarna een verlenging van 3 jaar over de bouwweg de wijk uit. Dat is geen ideale situatie. Ofwel, wat gebeurt er na 1 januari 2014? We spreken dan inmiddels over 30 jaar onduidelijkheid voor de bewoners in die wijk. Wat wil de stichting van de gemeente en wat willen wij van de projectontwikkelaar? Wij willen aanleg van de bouwweg. Wij willen ontsluiting langs de zanderij. Wij willen aanleg van een behoorlijke infrastructuur, goed en een behoorlijk wegennet. Bouw van alle bebouwing in de wijk met uitzondering van de vrijstaande woningen. Wij spreken dan niet meer over Bergdorp fase 1, fase 2. Wij spreken over Bergdorp klaar en Bergdorp niet klaar. Het nemen van de sociale verantwoordelijkheid voor alle partijen. Aan dit laatste heeft dit in ernstige mate ontbroken, zowel bij de gemeente als bij de querulanten die bezwaar hebben gemaakt in beroep zijn gegaan op basis van oneigenlijke en persoonlijke argumenten. De Raad van State zal 2 december aanstaande kort te maken met deze bezwaarmakers. Wat dient er dus te gebeuren? Aanleg van de bouwweg, aanleg van het wegennet, afronding van de bouw op het middenterrein en mogelijk de bouw van de geplande 2 onder een kap nabij de zanderij. Heropening gesprekken gemeente ontwikkelaar bewoners zanderij of de definitieve ontsluiting langs de zanderij. Ofwel een afronding van het plan Brechtdorp tweede fase toch niet op korte termijn plaats kan vinden. Waarom minus de vrijstaande woningen? Wij kunnen de projectontwikkelaar in deze tijd van financiële onzekerheid niet in de schoenen schuiven dat hij de vrijstaande woningen moet gaan bouwen op risico. Dat doet hij niet. Het zijn immers de gemeente Bergen en de omwonenden, voorheen de gemeente Schorrel, want daar ligt eigenlijk het grote oponthoud. De gemeente Bergen, Schorrel en de omwonenden die het hem onmogelijk hebben gemaakt om in tijden van hoogconjunctuur de zaken te realiseren. Bij mijn exposé is een kaartje gevoegd waarbij je nogmaals rustig kunt kijken naar alle ontsluitingen en waar deze zijn aangegeven. En op een nader moment zou ik graag met u van gedachten willen wisselen over de intensivering van de verkeersdruk op de Huismansweg. Ik heb niet meer te vertellen.
Goed zo, dank u wel voor uw inbreng. Er zijn de commissieleden die nog aanvullende vragen hebben? Niemand?
Ja, voorzitter, alleen even, maar niet zozeer aan de inspreker, maar aan het college. Wilt u dat nu doen of kan dat straks?
Nou, ik wil even.
Ik wil even
beraad met de heren of u nu al wilt reageren. Of u de termijn van het eerste kwartaal 2009 een haalbare termijn vindt om uitsluitsel te geven. Kunnen wij nu al iets zeggen?
Ja, nu doet u het. Probleem wat al heel lang speelt, daar kan ik nu niet even een oplossing voor geven. Dat lijkt me heel duidelijk. Ik kan u van alles toezeggen, maar daar heeft u niks aan. Wat ik ten aanzien van de eerste inspreker zou willen voorstellen is dat we de komende maand, oktober wordt moeilijk, maar in november, samen met de ambtenaren die hierbij betrokken zijn, een keer samen rond de tafel gaan zitten. En de 3 oplossingen die u voorstelt met elkaar bespreken om te kijken wat de haalbaarheid daarvan is. Wij kennen elkaar een beetje, meneer Koot. Ik had het ook wel, misschien hadden we dat veel eerder kunnen doen. Als u wat eerder even had gezegd, goh, kunnen we eens een keer rond de tafel, dan was die bereidheid altijd aanwezig geweest. Nee, ik heb verkeer in mijn portefeuille, dus ik voel me wat dat betreft even wat aangesproken. Niet bouwen, maar wel verkeer. En ik zal het ook in overleg met mijn collega's moeten doen. Maar kijk, een van de oplossingen die u noemt, de derde, hè, daarvan zegt meneer Hubbeling al, ja, die is onuitvoerbaar, dus dat is geen oplossing. Dus er blijven er 2 over. En ik wil die 2 oplossingen graag met ambtelijke ondersteuning samen met u bespreken om te kijken of die inderdaad een kans van slagen hebben. En het hoeft wat mij betreft niet te wachten tot het eerste kwartaal. Ik zou dat in november willen voorstellen. En ik wil u...
Voor de helderheid, ik bedoelde dat bij ons in de commissie ergens in het eerste kwartaal de oplossing dan wordt aangegeven. Dat u hier de start lijkt me heel verstandig.
Nee, maar Ik kan u niet toezeggen dat de oplossing er dan is. Want het is een illusie om te veronderstellen dat een probleem wat er al 20 jaar ligt ongeveer, dat ik dat in 2 of 3 maanden kan oplossen. Dus ik ga met de mensen in gesprek. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. En we zullen een rapportage in de commissie uitbrengen om aan te geven wat daarvan terecht is gekomen. En of dat een kans verslagen heeft, ja dan nee.
Dus dat kan nog voor het einde van het jaar de rapportage?
Dat weet ik niet. Ik ga mijn best doen. U noemde net het eerste kwartaal. Ik hou van veilige marges, dus ik denk dat het goed is om het eerste kwartaal aan te houden. Ja? Lijkt me een goede zaak. De stichting wil eigenlijk, die heeft een aantal andere oplossingen. Misschien is het goed om daar ook met elkaar een keer naar te kijken wat daarvan de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. En ik zal daarna de commissie rapporteren en zeggen van ja, dat is wel mogelijk, dat is niet mogelijk. Maar nogmaals, het wordt even gebracht alsof het even op te lossen is. Nou, het is niet even op te lossen. Laat dat heel duidelijk zijn. En die illusie wil ik ook onmiddellijk wegnemen. Ik zal mijn uiterste best doen om met partijen te kijken of er oplossingen zijn. Ik ben ook best bereid om met de projectontwikkelaar te spreken of met grondeigenaren. Dat is allemaal niet ter discussie. De vraag is alleen of het effect heeft.
En daar wil ik toch nog een vraag op dit punt. Want misschien kunnen we dat meenemen dan. En daarom even richting u ook, richting de stichting. Er zijn gebieden in Nederland waar, want er wordt gezegd de erven Meijeren zijn nog niet in toe en het kan allemaal niet, et cetera. In het kader van het algemeen belang, voor zover dat dan bestaat, hè, maar in ieder geval het belang van een grotere meerderheid in dat gebied, is het mogelijk om ook tot oneigening over te gaan. In hoeverre hier alles naar gekeken is, of in hoeverre dat mogelijk is, dat kan ik hier niet overzien, maar zou u dat mee willen nemen in de rapportage?
Mag ik daar wat op zeggen? Dat is 22 jaar geleden al een keer bekeken en er is helemaal niets mee gedaan.
Nee, maar de wetgeving is in die tussentijd veranderd in 1998.
Ja, klopt. Daarna is er ook nog naar gekeken. Maar de gemeente heeft geen initiatief genomen.
Zullen we het hierbij laten en afspreken dat we... Nee, dat we het hierbij laten, want het is geen agendapunt, dat wij op de toezeggingenlijst opnemen dat de commissie in het eerste kwartaal 2009 een rapportage krijgt van het college van BMW. En dat in de tussenliggende tijd gesprekken worden gevoerd met de heer Koot en met de stichting.
Eén opmerking als ik blijf. Ja. Om misverstanden te voorkomen, zou u kunnen denken dat er verschil van opvatting is over...
Nee, dat is wel duidelijk. Nee, maar dat horen wij dan. Dank u wel voor uw inbreng. En dan wou ik bij deze dit punt afsluiten en overgaan naar agenda punt 3. Verslag Algemene Raadscommissie 9 september 2008. Wie van de commissie? Textueel of naar aanleiding van? Niemand. Toezeggingenlijst Algemene Raadscommissie 9 september 2008. Wie van de commissie over de algemene toezeggingenlijst? Bestuurlijke toezeggingen. Wie heeft daar opmerkingen over? Niemand? Zijn er... Ja, er zijn waarschijnlijk punten die afgevoerd kunnen worden. En welke zijn dat? Dick heeft het woord.
Ja. Wacht even. Pak hem er even bij. Even kijken, volgens mij. Ik ga even van achter naar voren. De burgemeester. ja, de. Want dat was eigenlijk de enige die eraf kwam. De toezegging van de burgemeester over die ACTAL-toetsing bij het evenementenbeleid. Daarvan heeft zij de laatste raadsvergadering gezegd dat onderzoek is gedaan. Of dat mogelijk was of niet. En eigenlijk heeft ze gezegd nee, maar we houden wel rekening met die aanbevelingen. Dus naar mijn idee kan deze toezegging eraf, want daar heeft ze de laatste raadsvergadering op gereageerd.
Dat was
toezegging
nummer 14?
809.
Van september 2008. Van september. Dat de allerlaatste
wat zijn. Dan hebben we het over de toezegging van de Algemene Raadscommissie. Ja, het werkt misschien wat verwarrend, omdat die anderen er ook nog tussendoor gaan. Maar het gaat om de Algemene Raadscommissie inderdaad. Als het goed is, heeft u ook bij de stukken een memo gevonden over het oude raadhuis. Die ziet u niet op de toezeggingenlijst, maar ons geheugen herinnert ons eraan dat toezegging was gedaan dat op het moment dat daar ontwikkelingen zijn, dat het college daar uw commissie over zou informeren. Dat heeft, de wethouder heeft dat gedaan, middels dat memo. En hij heeft ook eigenlijk daar ook weer een toezegging in gedaan, dat hij daar in een later stadium nog weer op terugkomt. Mede naar aanleiding ook van de motie van het CDA, zoals ik het even zo kort heb samengevat. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Aan de ene kant van moeten we hem nu opnemen als toezegging. Of zeggen we van nou, we nemen deze toezegging voor kennisgeving aan en we gaan ervan uit dat de wethouder daar later op terugkomt. Dus dat waren de twee opmerkingen, voorzitter.
Wat wil de commissie met het laatste onderwerp opnemen op toezeggingenlijst? En wat zal dan de termijn zijn? De heer Pomp.
Hij gaat van groen op rood. Er gebeurt van alles hier. Waar het om ging in die memo is dat wij op dit moment geen overzicht hebben met wat de toekomst wordt van het oude raadhuis. We moeten eerst de rechtszitting nog afwachten, want het is nog niet afgelopen. En daarna komt er een nieuwe overweging. Wat gaan we met het oude raadhuis doen? Nou, daar kan ik op dit moment bij mijn weten geen termijn aan koppelen. Ik denk dat we zo een half jaar verder zijn voordat wij met elkaar weten wat we met het oude raadhuis verder moeten.
Dat is nou juist waar ik op zit te wachten. Even twee signalen. Eén is het signaal op de toezeggingenlijst dat als er tussentijds zaken zijn te melden op juridisch gebied, dat die ons dan versneld ook doen toekomen. Want een beetje de motie van het CDA was ook in lijn met van ja jongens, je kan het allemaal wel vergeten en hè, ik vertel het maar even in mijn eigen woorden nu. Misschien is dat zo, misschien ook niet. En het tweede is dan dat je zou kunnen zeggen, gelet op ook zeg maar de begroting 2010... dat je kunt zeggen, nou, in het kader van de kadernota, en je weet niet allemaal, een gemeentehuisdiscussie, noem maar op allemaal, zou het heel verstandig kunnen zijn om te zeggen, voor het zomerreces 2009 hebben we helderheid over het oude raadhuis. Als dat niet kan, snapt iedereen het, maar dan stel je een doel.
Dat, de uitdrukking hebben wij helderheid is heel fataal. Ik zou dat toch wat marginaler willen omschrijven. Ontstaat er een nieuwe situatie en zullen wij met een uitwerking komen van de toekomst van het oude raadhuis. Wat die dan ook mogen zijn, want ik weet het absoluut op dit moment niet. Ja, er komt wel helderheid, maar die is niet zo helder als dat u dat formuleerde. Ik wil dat wat afzwakken. Maar de termijn voor de perspectiefnota lijkt me een goede. Zodat we dan ook met elkaar eventueel financiële maatregelen die genomen zouden moeten worden, daarin mee kunnen nemen. Dus ik ga er naar streven om dan ook iets op papier te hebben wat aangeeft wat we met het oude raadhuis willen en kunnen. Vooral goed. Kunnen.
Dank u wel. Dan nemen we op de toezeggingenlijst op dat we voor de perspectiefnota 2009 wij terugkomen op dit onderwerp. Dank u wel. Ja, de heer Messu nog even.
Ja, ik heb nog een verklaring over punt 0807 over de ervaring met de inning en afhandeling van de bezwaarschriften op het terrein van de wet WOZ. Er staat dat de commissie op 2.12 wordt geïnformeerd. Ik heb nu al een uiteenzetting, dus misschien is het goed om nu de commissie daarover te informeren, als u dat mij toestaat. De bezwaren konden worden ingediend tot en met 15 augustus. Er zijn er 870 ingediend, waarvan er op dit moment 160 zijn afgehandeld. En de overige 710 bezwaren zijn volgens planning half december 2008 afgehandeld. Met de waarderingskamer is afgesproken op ons initiatief dat op 7 december 90% van de te taxeren woningen en niet woningen getaxeerd zijn. Het opleggen van de gecombineerde aanslag 2009 staat gepland op 28 februari 2009. En op dit moment zijn er geen twijfels over het halen van bovengenoemde deadlines. De invordering van de belasting in 2008 verloopt normaal. De automatische incasso loopt, zoals gepland en afgesproken, in 10 termijnen vanaf juli 2008 tot en met april 2009. De automatische incasso voor de aanslag 2009 zal volgens afspraak starten in mei 2009. Dit is in de nieuwe verordening die in december in de Raad komt opgenomen. En we lopen dan in 2010... weer helemaal in de pas. Dat wil zeggen dat er dan weer incasso is van maart tot en met december. Ik hoop dat de commissie daarmee voldoende geïnformeerd is en dat de toezegging daarmee van de lijst kan.
Zijn er nog vragen over?
Niet? Ja, voorzitter. Nou, één nog, want u zegt even van als er geen wijzigingen zijn, dan lopen we netjes in de pas en dan zijn dit de deadlines. Ja. Daar ga ik ook van uit. Mogen we het zo doen en dat ergens noteren dat indien dat wel het geval is, dat er dan automatisch vanuit het college versneld een bericht naar de raad komt?
Dus wij kunnen dit onderwerp van de toezeggingenlijst schrappen? Ja. Dan ga ik met u verder naar de lijst ingekomen stukken. Iemand over de lijst ingekomen stukken? Dan kom ik direct bij het volgende punt, mededelingen collegeleden. Wie van de heren heeft mededelingen? Niet, de heer Plomp, niet de heer Messu.
Nou, op dit moment één mededeling, een verheugende mededeling, dat vandaag onze collega mevrouw Trap weer is gestart met haar werkzaamheden na een periode van ziek zijn. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. En ik denk dat het goed is om dat even in de commissie te melden.
Dank u wel voor deze vreugdevolle mededeling. Dan hebben we het volgende punt op de agenda staan, rondvraag commissieleden. Collegeleden en dan hebben daar rondvraag commissieleden. Okay. Ik loop gewoon het lijstje af. De heer Akkerman, niet? Mevrouw Diels, de heer Korver, de heer Zwart, de heer Van der Hoek.
Ja, ja, ik vind deze manier vergaderen zien we als een groot nadeel. Want dit is niet mijn commissie. En gezien wij maar met 3 mensen zijn, kunnen wij niet overal te plekke zijn. Dus ik heb hem wel voorbereid, maar wat hier vooraf gegaan is, ja, daar weet ik weinig van. Dat vind ik dus, dat wou ik alleen maar inbrengen. Sorry?
Nou ja, goed, de evaluatie is over
december.
In december gaan we echt evalueren, dus we moeten nog even dooroefenen met ons allen. De heer Veld, niks voor... rondvraag. Goed, dan ga ik door naar agenda punt 4. Onderwerp maatregelenkaderrichtlijn water. U heeft de stukken kunnen lezen. En wie kan ik het woord geven over dit onderwerp? Wie wil er iets over zeggen? Ja. Mevrouw Diels wil iets zeggen over de kaderrichtlijn water.
Ja, links gaat voor.
Is dat
voor?
Is je links van
me? Ja, links gaat voor. We zijn verder helemaal akkoord met het stuk. Alleen wij willen bij de beslispunten willen we graag een punt aan toevoegen. En dat is dus naar aanleiding van de onderzoeken die gedaan worden. Dat wij graag de uitslagen van de onderzoeken voorgelegd willen hebben aan de raad. En dit met, nou ja, eventuele, of commissie, ook goed. Maar als we het maar terugkrijgen. Dus dat wij de uitslagen daarvan heel graag terug willen zien.
Dus in feite, want dit is natuurlijk ter voorbereiding van bespreking in de gemeenteraad. Wilt u eerst de onderzoeken afwachten? Dan wilt u de uitslag van die onderzoeken eerst terug in de commissie. En pas dan kan een stuk naar de gemeenteraad.
Nee?
Dus u wilt eerst... Maar wij willen dus gewoon dat het dus nadat de onderzoeken gedaan zijn, dat zit dus in, dat we dus de uitkomsten, uitslagen van de onderzoeken terug willen zien.
Goed, maar dat is dan ook, dus dan kan dit als een A of B stuk naar de raad,
Dit mag, als dit eraan toegevoegd wordt, mag dat als een A stuk naar de raad.
Okay.
Maar dat hoor ik dan graag. En anders maken we er een B-stuk van met een amendement.
En als de wethouder het toezegt, hoeft het niet toegevoegd te worden aan het besluit.
Kijk, als ik u nu toezeg, het gaat over deze commissie, dat u alle resultaten van de onderzoeken in deze commissie krijgt teruggekoppeld, dan is dat helemaal niet nodig om dat in een raadsbesluit vast te leggen. Want we leggen het hier vast.
Goed, de heer Korver.
Ja, voorzitter. Even een principieel puntje, want het is maar een heel klein bedrag, de onderzoekskosten, de deelname aan het onderzoek, zeg maar, Hogere Eenheidsraadschap en aan de provincie. Voor wat betreft de provincie en ons water, zeg maar, ons mogelijk ook bodemwater, geen probleem. Hoge Hemeraadschap zou ik willen meegeven en een vraag willen stellen aan het college. Waarom gaat u akkoord met toch een bijdrage van een 5500 euro, terwijl eigenlijk de Hoge Hemeraadschap een eigen belastingtarief kent, eigen inningen heeft en een niet armlastig bestuursorgaan is? Dat is één. En wij komen er net uit een positie van dat je zegt, nou, we zijn blij dat we nu weer wat te besteden hebben. Dat is één. Twee, en dat is een inhoudelijke. Wat ik een beetje mis in de beleidsmaatregelen is het volgende. En dat heeft te maken met inderdaad het principe wat de heer Poelman, oud-gedeputeerde Poelman, heeft gewijzigd in feite ten opzichte van het college daarvoor in de provincie. Niet water malen, oftewel het water wegmalen richting zee, maar water bergen. En water bergen in bergen is mooi. Maar er zit een groot risico aan vast. En ik mis in de beleidsmaatregelen de communicatie richting de eigen inwoners. Want wat zie je? En je hoeft maar een tuinprogramma op te slaan op de televisie. En dan zie je dat er in ieder geval daar al wat aandacht aan wordt besteed. Dat is namelijk de communicatie richting de eigen inwoners. Dat als je je tuin gaat bestraten, als je alles dicht gaat gooien, dan maak je het in de openbare ruimte steeds ingewikkelder om tot een goede bemaling van dat deel van het water te komen. Ik mis dat echt in de beleidsmaatregelen, zeg ik u. En de vraag is waarom is dat niet opgenomen? Geen flauw idee. En voor het overige kunnen we wel meegaan in het voorstel, want het is in lijn eigenlijk met de andere gemeenten ook doen. Maar deze twee punten even, dus geldelijke bijdrage Hoge Hemeraadschap en even de communicatie richting de eigen inwoner. In het verlengde misschien zelfs wel met Hoge Hemeraadschap en met de provincie, omdat het steeds ingewikkelder wordt om het water weg te krijgen. Dat was het, voorzitter.
De heer Plomp, dank u wel. De heer Plomp.
Ja, voorzitter, met het laatste beginnen. U snijdt een onderwerp aan wat niet onderdeel is van deze besluitvorming. En waarom is dat niet zo? Er zijn twee programma's. Het ene programma houdt zich bezig met de waterkwaliteit, en dat is dit. En we hebben nog een ander programma binnen de gemeente, en dat is de wateropgave, de berging. Daar ben ik vertegenwoordigd in door de gemeente. Dat doen we samen met Castricum en Hallo. Samen met het Hoge Hemeraadschap zijn we nu een plan aan het voorbereiden om de waterberging in het hele gebied, vanaf Kamperduin tot aan Bakkum, om dat met elkaar te regelen. Daar zit een heel communicatieprogramma bij. Dat wordt straks uitgerold. En dat is een proces wat de komende 4, 5, 6 jaar zich zal voltrekken. Dus dat heeft geen relatie tot dit. Nee, dat is heel bewust gescheiden.
Het gaat om grijs water.
Nee, het gaat hier om waterkwaliteit alleen. Niet alleen maar de kwaliteit. Ja, van het oppervlaktewater, grondwater. Ja, goed. Maar dat heeft niks te maken met de wateropgave die we in het kader van de waterrichtlijn hebben. Bijvoorbeeld in de Bergermeer, Zomerpolder, et cetera. Dus dat is een heel apart programma. Daar krijgt u binnenkort ook informatie over. Want dat zijn we driftig aan het voorbereiden.
Er is wel degelijk een relatie. Ik geef het dan alleen maar even te overwegen.
Die relatie is er ook wel, maar niet in deze programma's. Het is bewust gescheiden.
Het is wel zo dat dit in de riolering hoort.
Precies.
En ook niet eens in het.
De bijdrage van die 5500 euro komt ook uit de rioleringsgelden.
Dat heb ik gezien. Ja. 70.000 euro.
Precies. Ja. Dus dat even ter aanvulling op die 5500 euro. Kijk, er wordt verwacht dat de gemeente zelf ook iets bijdraagt in het geheel. Het is ook ons belang. Wij zijn ook partner in het geheel. En we zullen ook zelf maatregelen moeten nemen op ons grondgebied. Dat is de uitvoering. Maar en nu het onderzoek. Nou, ik vind dat je daar ook een partieel deel, want het is natuurlijk een marginaal deel van de totale kosten, ook neemt als gemeente. Hoge Hemeraadschap betaalt natuurlijk de rest. Nou, dat geld komt ook van de burger. Maakt dus niet of je nou linksom of rechtsom haalt.
Niet zozeer het hoogte van het bedrag, maar het is het principe meer. We zitten al straks voor de uitvoering. Overigens, ik vind wel degelijk die relatie aanwezig, maar de verschillingen van mening, dat mag, dat kan. Dat komt dan later wel terug. Ik vroeg alleen extra aandacht voor die communicatie, ook op dit terrein. Want op die beide, want ik mis dat echt in beide plannen, althans in dit plan. En het andere plan bij de provincie speelde namelijk precies hetzelfde. Bij zowel het bergen als de kwaliteit van het water. De communicatie richting de eigen inwoners was sterk onvoldoende.
Nou goed, ik neem dat mee als aandachtspunt, hè. Communicatie in dit hele traject. Want het is van belang. Ik weet dat het in het andere traject een behoorlijke plek krijgt. Omdat het namelijk over een veel grotere impact gaat voor de burger. Want hij gaat het zien straks. Hij gaat die recreatieve ontwikkeling zien. En alles daaromheen. Hij gaat de verbrede sloten zien. En alles daaromheen. En nou, dat valt voorlopig nog even mee. Er wordt heel veel geld extern gefinancierd.
Goed, dank u wel. Nou, graag even de hamvraag A of B stuk. Ja?
Nou, wij vinden de gezien de heldere formulering kunnen wij hier het alleen maar mee eens zijn. Maar ik ben het wel eens met meneer Korver. Toch, waarom moet zo'n rijke club als Hoogheemraadschap betaald worden? Dat doen we de burgers toch al. Dat vinden wij principieel. Daar zijn we dan, ik ben het wel met u eens. Dat wou ik.
Dank u wel, meneer Van der Hoek. A-stuk of B-stuk? A-stuk. We maken er een A-stuk van. Dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Voorstel Hamerstukken Commissie. Instemmen met de jaarrekening 2007 en de begroting 2009 GGD Holland Noorden. Wie van de commissie wil hier iets over zeggen? De heer Van der Hoek.
Ik wou eerst aan de wethouder vragen, dank u voorzitter. Over die GGD Holland Noorden. Ja, ik zit hier natuurlijk voor het eerst wethouder, maar ik ben toch wel wat nieuwsgierig. Functioneert die functioneren zijn daar behoren, naar uw mening?
Naar mijn mening functioneren ze naar behoren.
Dat wel, dat wil ik weten. Dank u wel.
Ja, want hier ligt toch ook een begroting voor. Ik moet u zeggen dat ik respect heb voor de begroting. Als je even doorleest en doorkijkt, dan zie je, de verhoging is alleszins te billijken. Dus daar wil ik het niet al te lang over hebben. Maar ik heb daar wel een vraag over. Want de GGD is samengevoegd. Hè, Den Helder, Schagen, Alkmaar. Met name om ook schaalvoordelen te halen. Met name ook om een stukje bezuiniging, een bezuinigingstaakstelling voor de gemeente te doen. Dat is aanvankelijk, heeft dat wel in de fusie een rol gespeeld. Als ik nu even kijk bijvoorbeeld naar een cijfer ziekteverzuim van boven de 6% op dit moment, heb ik begrepen van de directeur van de GGD, dan met veel kortdurend verzuim, dan is dat logisch nu in deze fase van de fusieproces. Dus ik wil er ook niet al te ingewikkeld over doen. Maar daar zit straks wel een mogelijke besparing in. En als ik dan kijk naar de automatische doortelling naar 2012, dan gaat me dat nou even te snel en te kort door de bocht. Wat betekent het nou, en dat is de vraag, wat betekent het nu als we op dit moment instemmen met het voorliggende stuk? Betekent het dat we dan automatisch ook het bedrag, althans de trendextrapolatie richting 2012, goedkeuren? Of kunnen we daar per jaar bij de begroting nog op terugkeren? Want we zitten in een gemeenschappelijke regeling. Wij kunnen dat als Bergen wel doen, maar dan brengen we een collegelid u in de problemen, dat willen we helemaal niet. Maar hoe ziet u daarin en hoe is de discussie verlopen in het algemeen bestuur op dat punt?
Ik kan u er heel kort op antwoorden. Bij het beslispunt staat dat u alleen instemt met de begroting 2009. En er is een doorkijkje gegeven tot en met 2012. En daarbij is rekening gehouden met een trendmatige verhoging. Maar u beslist dat nu niet. Elk jaar komt de begroting opnieuw ter behandeling in de commissie en in de raad.
En dat is ook zo echt goed vastgelegd.
Staat in het beslispunt.
Hier. Maar in het algemeen bestuur.
Is dat ook zo vastgelegd? Okay. Want kijk, wij zitten allemaal op het vinkertouw dat we zeggen, het mag zeker niet duurder worden. Dat je een trendmatige verhoging doorrekent. Daar heb je mee te maken omdat je te maken hebt met stijgingen van personeelskosten en andere zaken. Maar meer dan die stijging zit er niet in. En er worden een heleboel nieuwe werkzaamheden opgetuigd. Dus er is wel degelijk sprake van voordelen door de schaalvergroting.
Nog één dingetje wat ik mee wil geven, want dat zie je veel bij nieuwe organisaties. En ik heb dat laatst gezien, omdat ik daar ook was, zakelijk gezien. Dan worden er allemaal nieuw meubilair, nieuwe spullen binnengereden, terwijl het oude spul eigenlijk nog heel goed is. En met alle respecten hebben we het hier over gemeenschapsgeld. Ze hoeven niet op een houtje te bijten. Het moet goed en het moet degelijk zijn. Het moet ook kwaliteit zijn. Maar als dat er al is, dan vraag ik toch of u het signaal mee wil geven naar de algemene vergadering, dat er even extra waakzaam en even extra alert op wordt gereageerd.
Dat signaal wil ik best meenemen. Ik weet alleen niet wat er daar naar binnen gedragen is. Ik bedoel, het kan best zijn. Nee, daar wil ik me eigenlijk niet mee bemoeien, maar ik zal het signaal doorgeven.
Dat was het, heer Korver. Goed, verder nog iemand van de commissie? Dit gaat naar de raad. A-stuk. Oké, dank u wel. Dan gaan we verder naar punt 6. Vaststellen van verordening commissie bezwaarschrift 2008. Wie van de commissie? Niemand?
Ja,
ja, hier van de Hoek.
Ik heb hier aardig werk. Nou ja, natuurlijk, het is een nieuwe commissie. Ik heb drie vragen aan de wethouder. Ons is niet duidelijk dat er een erg grote behoefte is aan een derde kamer. Kunt u een voorbeeld geven waarom dat zou moeten zijn? Het instellen van een derde kamer draagt naar onze mening niet bij aan de deregulering waar wij het altijd over hebben. En betekent het van het instellen van een derde kamer dat het tot nu toe eigen kanalen onvoldoende zijn? En kunt u daar ook een voorbeeld van geven? Ik ben nieuwsgierig, voorzitter.
Van de heren, kan dit probleem oplossen?
Ik weet niet of ik het probleem op kan lossen. Ik doe in ieder geval een poging daartoe. Waarom een derde kamer? Ik denk dat het in het stuk redelijk duidelijk staat. Tot nu toe is het zo als er op personele zaken mensen zijn die bezwaar hebben tegen een beslissing die genomen wordt, dat ze bij een bezwarencommissie komen die bestaat uit een ambtenaar en uit mijn persoon, omdat ik de portefeuille personeel organisatie heb. En dat, daarna moeten we als college een beslissing nemen op de behandeling van dat bezwaarschrift. En ik kan me voorstellen dat mensen die bij ons werken en die ten opzichte van mij hun bezwaar moeten uiten, het gevoel wel eens kunnen hebben dat dat niet helemaal objectief is. En op grond daarvan denk ik dat het heel goed om een onafhankelijke commissie in te stellen. Want dan voel je je als werknemer in elk geval frank en vrij om datgene te zeggen wat je wilt. En je voelt ook dat er objectief met je belangen wordt omgegaan. Dat is eigenlijk de bedoeling. En ik denk persoonlijk ben ik er heilig van overtuigd. Want ik heb het vanaf het begin dat ik deze portefeuille had, heb ik een paar keer zo'n situatie meegemaakt waarin ik bezwaren van medewerkers moet aanhoren en vervolgens daar zelf een beslissing over moet nemen. Dat, samen met het college uiteraard. Maar dat vind ik inderdaad een rare gang van zaken. Dus ik ben het wat dat betreft sta ik echt meer dan 100% achter dit voorstel om een onafhankelijke kamer in te stellen. Zoals we dat ook doen bij andere zaken. Nou. En dan zegt u, zijn de huidige kanalen onvoldoende? Ik denk niet dat de huidige kanalen onvoldoende zijn. Ik denk dat we uiterst serieus geprobeerd hebben die bezwaren die er zo nu en dan zijn aan te horen. Maar ik hoop dat u met mij eens kunt zijn dat ja, het soms zo kan zijn dat men het gevoel heeft dat er wat subjectief naar gekeken wordt. Ja, dat is een goed antwoord. Dat zijn eigenlijk de antwoorden, denk ik, voorzitter.
Dank u wel. Heeft u nog een vraag? Ja.
Ik had ook over die deregulering. Hè. Die vindt het niet weer een extra regelgeving.
Nee, het is geen extra regelgeving, het is het recht van mensen om bezwaar te hebben op een bepaalde beslissing.
Ja, ja.
Alleen dat bezwaar wordt nu niet bij een interne commissie geuit, ja, maar bij een externe commissie. Dus er verandert niks aan de regelgeving.
Okay.
Het proces wordt
transparanter. Nee, dan is me dat duidelijk. Dank u.
Dank u wel. Dit stuk kan ook als A-stuk door naar de Raad. Ja. Dan gaan we door naar... Welkom, heer Edelschaap. We gaan nu door naar punt 7... En op dat onderwerp hebben wij een inspreker, de heer of mevrouw Tolen. En dat is het onderwerp onttrekken parkeerplaatsen aan de openbaarheid. Gaat uw gang.
Geachte voorzitter, commissieleden. Graag wil ik een toelichting geven op ons verzoek aangaande een extra parkeerplaats aan de Hoopweg 6. Ik zal me even kort introduceren. Mijn naam is Martin Tolen, mijn partner Wendy Hobbelink. Wij zijn bewoners aan de Hoopweg 6 vanaf 2003. En achter ons woonhuis hebben wij een bedrijfspand waar wij individuele coachings verzorgen. Voor managers, professionals van banken, bedrijven, maar ook overheid, gemeentes, zorginstellingen, etc. Dat doen we al 20 jaar, maar vanaf 2003 doen we dat hier in Bergen. Onze individuele coachings zijn onze core business en dat gebeurt in ons bedrijfspand. Direct achter ons woonhuis, dus aan de Hoopweg 6. En het is juist voor onze klanten, voor individuele coaching, dat we een extra parkeerplaats aanvragen. We hebben de afgelopen 4,5 jaar 3 schriftelijke aanvragen hiervoor ingediend bij de gemeente. Om precies te zijn, de eerste vanaf 20 mei 2004. Het gaat over parkeergrond direct aangrenzend aan ons erf van 38 vierkante meter. Op dit moment is de plek een kale zandplek waar auto's gewoon kunnen parkeren. een aantal argumentaties van waaruit we deze grond graag willen kopen. Er zijn vanaf het moment dat we daar onze bedrijfsvoering doen, frequente parkeerblokkeringen die zorgen dat de privéoprit die we altijd vrijmaken voor onze klanten onmogelijk of zeer moeilijk wordt gemaakt om daarop te parkeren. Nou, bij aankoop van die extra parkeerplaats is het ook dusdanig in te richten dat dat probleem opgelost is. We hebben een lijst voorradig van de afgelopen 3-4 jaar van werkelijk tientallen blokkeringen. Tweede argument, toegankelijkheid voor klanten. Klanten zijn verzekerd van een parkeerplek zonder dat ze die moeten zoeken, wat nu wel vaak het geval is en waar een enkele klant ook heel duidelijk over aangeeft dat dat vervelend is. Klanten hebben vaak een lange reistijd. Ze komen soms uit Noord-Holland, maar ook andere delen, soms zelfs Maastricht, Zwolle, Bergen op Zoom, noem maar op. Dus ze hebben echt een behoorlijke reistijd achter hun kiezen. En we vinden het getuige van toegankelijkheid en klantvriendelijkheid als onze klanten die plek kunnen bieden. Argument 3, de privacy voor klanten. Gezien de diverse beroepen is het zo dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken ook op prijs gesteld wordt. En dus ook dat klanten direct voor ons huis en woonhuis kunnen parkeren en van daaruit bijna ongezien in de straat het kantoor in kunnen gaan en ook zo kunnen weggaan. Vierde en laatste argument, op geen enkele andere manier kunnen wij een andere extra parkeerplek creëren, zoals uit de kadastertekening blijkt. Tot slot, onze aanvraag loopt dus vanaf 2004, de potentiële parkeergrondgrens direct aan onze erfgrens. Dit is voor ons daadwerkelijk de enige mogelijkheid om een extra parkeerplek te creëren voor individuele coachings van onze klanten op ons kantoor. Naar ons idee zijn er nog genoeg andere openbare parkeerplekken in deze kleine straat, namelijk 4 parkeerplekken aan het eind van de Hoopweg. Daarbij komt nog eens dat volgens het kadaster er nog verschillende andere gemeentegronden in de Hoopweg zijn die sommige bewoners geleend lijken te hebben. Echter, wij bewandelen graag de officiële weg. We hopen dat u met ons verzoek akkoord kunt gaan en vriendelijk bedankt voor het luisteren naar onze toelichting.
Dank u wel. Wie van de commissieleden heeft aanvullende vragen? Meneer Tolle.
Ja, mijn naam is Martin van der Hoek. Hoeveel verkeersbewegingen zijn er per dag?
Sorry, ik was even afgeleid.
Hoeveel verkeersbewegingen zijn er per dag?
Nou, u moet zich voorstellen dat er bij de maandag...
Is het om het uur?
Nee, we hebben coachings van 1,5 uur waar we vaak 1,5 uur tussen plannen. Dus u moet zich voorstellen dat er maximaal 2 auto's naar ons toe rijden. En binnen 1,5 uur zijn die weer weg, waarna er weer 2 auto's zijn. Dat hebben we altijd zo gepland. En die coachings vinden doorgaans plaats van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.
Ja. Zwart.
Hoe bedoelt u dat?
Is het betaald parkeer?
Ja, is het betaald parkeer? In welke zone is dat? Of is het bewoners parkeren?
Ja, we hebben een parkeervergunning en die hebben we ook van de gemeente gekregen om klanten die niet direct op onze vrije oprit konden parkeren, omdat er dus maar nu op dit moment 1 plek is. Die kunnen dan elders parkeren en we hebben dus extra kaarten die we kunnen meegeven tijdelijk. Die halen ze in onze wachtkamer op en die leggen ze achter de voorruit. En die leggen ze daarna of geven ze weer aan ons terug.
Ja, okay, maar is het dan bewoners parkeren, bewonersvergunning in die straat? Of is dat gewoon betaald parkeren?
Het is betaald parkeren.
Betaald parkeren.
Nou ja, ik woon er vlakbij, laten we daar heel eerlijk zijn. En ik heb eenzelfde soort bedrijf ongeveer, dus ik heb hetzelfde probleem. Laat ik er ook maar helder in zijn. Nou, nee, maar ik zit er dus ook even in de openheid mee. Ik zit met een heel dubbel gevoel. Want aan de ene kant zeg ik hier in het kader van het belang van de gemeente. Er is soms al een enorme parkeerdruk. Hè? Dan gun je het ook mensen dat je denkt, nou ja, als je niet zelf hoeft te parkeren, nou ga daar maar staan. Aan de andere kant, ik snap heel goed het probleem. En er is daar geen betaald parkeren. Maar als je hem er neerzet zonder vergunning parkeerpapiertje. Dan heb je 75 euro boete voor je broek. En daar gaan mensen niet van lachen als ze gecoacht gaan worden. Dus dat herken ik wel. Maar even richting het college. Is er niet een mogelijkheid, is er niet een mogelijkheid om iets te regelen dat de bedrijvigheid, wat ook aantrekkelijk is in het centrum van Bergen, zo te reguleren is dat aan de ene kant een bedrijf geholpen gaat worden, aan de andere kant de parkeerdruk in het weekend, want daar hebben we het dan over, terwijl u dan niet een coachje bent, dat daar dan ook een oplossing voor is, dat het niet dan die parkeerdruk zeg maar zo verlegd wordt dat andere mensen in de problemen gaan komen. Want het lijkt heel charmant één parkeerplaats, maar als we dat allemaal doen en de dorp staat en de hoop weg, ja, dan heb je een enorme druk en dat zie je al bij eigenlijk Hotel Marijke ontstaan. Hè?
Er staat eigenlijk niemand, alleen onze overburen van Hoopweg 17, die staan er soms. En die hebben een eigen parkeeroprit. Die hebben voor hun tweede privéauto, zetten ze af en toe daar neer. En die hebben gelegenheid op hun eigen stuk grond een extra plek te maken. Dan is het eigenlijk opgelost.
Daarmee in de praktijk, als je naar de feiten kijkt, hoeveel andere auto's dan, of die van onze overburen, of wij zelf daar onze auto neerzetten, dan heb je het misschien over 1-2% andere auto's die parkeren er niet. Simpelweg omdat die parkeerplek dan al bezet is. Dan wel door onze overburen, dan wel door onszelf.
Meer van de commissie, ja, heer Edelschaap.
Ja, dank u wel, voorzitter. we hadden eigenlijk één vraag. U had het net ook al over een oprit. En ik heb hier een kaartje voor de luisteraars. Dat wat vervelend natuurlijk, want dat kunnen ze niet zien. Maar ik zie een kaartje en dat is dan gearceerd. Hè? U zit naast me, dus u kunt wel even meekijken. En u had het net over die oprit. Maar waar zit die oprit dan? Want een oprit moet toch gewoon grenzen uiteindelijk aan de openbare weg. Want anders is het toch geen oprit. Dus dat begreep ik eigenlijk niet uit het kaartje. Dus dat is één vraag.
Wellicht dat ik u dat het beste aan de hand van een foto kan laten zien. En daar, ja, wacht even hoor. Even zoeken. Ik heb er wel iets over uitgeprint, maar dan moet ik even kijken. Ik
omhoog halen. Is dat goed? Dat
ja. Zal ik het even laten zien? Jazeker, ja.
Nou, nee. Hier wonen we dus. Ja. Hier is het kantoor. En hier is onze privéoprit. Ja. Dus die hebben we al vrijgemaakt dat onze autoweg met mensen daar op kunnen, zeg maar.
Hier kunt u het extra goed zien. Dit is onze privéoprit naar het woonhuis. En dit hier beter gezegd, dat is de plek waar het feitelijk over gaat.
Dus het is zo dat het probleem zou een soort opgelost zijn, denk ik dan. We proberen oplossend te denken. Als u uw eigen privéplek zou gebruiken, opritplek, zou gebruiken voor uw zaken.
Doen we vanaf het moment dat we de bedrijfsvoering doen. Wij zetten onze auto altijd weg hier. Ja. Waardoor onze klanten hier al gebruik van kunnen maken.
Dus u wil eigenlijk een soort tweede plek hebben?
Exact.
Oké, dat was me niet duidelijk. Dank u wel.
Goed, wij hebben ook hier achter de tafel wat beraadslagingen. En in het beslispunt staat 38 vierkante meter. Dat is wel een hele lap grond voor een auto. Volgens mij kun je er wel 3 op kwijt.
Kan ik u dat toelichten? Het gaat feitelijk dan om de voor de oprit, behalve de parkeerplek die ervoor ligt, ook datgene wat nu als recht als overpad wordt betiteld, wat we willen opkopen.
Dus gewoon
een
trottoir.
Exact.
Je wilt een stuk trottoir kopen?
Met de parkeergrond erbij. Zo, ja.
Oh, het is geen trottoir. Een stuk berm.
Een berm.
Ja, gaan we daar wachten. Bermenota.
Maar er lopen geen nutsvoorzieningen, want dan heb je dat weer.
Goed, nou, ik denk dat wij voldoende van gedachten hebben gewisseld om het college het woord te geven over hoe uit deze ingewikkelde puzzel te komen.
Voorzitter, als ik nog eventjes mag. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag aan het college eigenlijk hierover. Ja, want ik bedoel, dit was de vraag naar de inspreek, maar ik had eigenlijk nog een andere vraag. Ja. Als ik dat eerst even nog mag ventileren. Fijn, dank u wel. Er staat namelijk bij punt 5, punt 5 bestaat uit de vraag waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Er staat dan bij de tweede alinea. Het tegengaan van het parkeren voor de uitrit van Hoopweg 6 is fysiek wel op een andere wijze mogelijk. En welke mogelijkheid is dat dan? En waarom doen we dat dan niet?
Ik zou niet weten, eerlijk gezegd, wat staat erin hoe je dat zou moeten doen. Want het gaat over parkeren voor de uitrit van Hoopweg 6. Dat is voor uw uitrit.
Als u kijkt op de natte weg, dan is daar zo'n fysieke voorziening aangelegd.
Ja.
Tot grote verdriet van mijzelf overigens. Dat is namelijk zo'n parkeerpaal die je omhoog kunt trekken met de sleutel. Oh, en weer naar beneden kunt doen. Dat noemen ze een fysieke voorziening. Ja. Dan hebben ze er bij mij ook meteen twee aangelegd. En dat is echt een probleem. Maar goed.
En er goed, dat zou kunnen inderdaad.
Dus dat kan.
En er staat hier, ja, je kunt handhaven. Maar goed, dat is natuurlijk, dat is vreselijk.
Maar dat mag jij doen.
Als daar een auto verkeerd geparkeerd staat en je moet de politie bellen en vragen van, nou, dat werkt natuurlijk in de praktijk niet. Dus wij hebben als college gedacht van, nou, dit is een vraag waarvan wij zeggen, nou, het is een hele redelijke vraag. Je koopt niet alleen dat parkeerplekje waar die auto moet staan, maar je koopt ook die plek voor de uitrit. Dan hebben we daar geen discussie meer over. De mensen kunnen keurig op de uitrit parkeren of eventueel op die ene parkeerplek. En het is zo dat het verder niet erg veel problemen heeft opgeleverd tot nu toe in dat gebied. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, we vinden dit een sympathieke aanvraag. We kunnen niet een uitzondering maken, zeggen nou die parkeerplek is alleen voor uw praktijk. Want dan krijgen we onmiddellijk te maken met andere mensen in Bergen die zeggen, ja, maar dan wil ik ook voor mijn praktijk een parkeerplek. En omdat het hier niet zo druk is, hebben de ambtenaren ons geadviseerd van nou dit is een plek waar dat mogelijk zou kunnen zijn. Dus wij hebben gedacht, we slaan dan we komen aan het verzoek tegemoet en kunnen op die manier een probleem oplossen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest.
Nou begrijp ik, maar voorzitter, mag ik nog even? Want het wordt nu steeds toch de tweede ronde nu al. Het is eigenlijk volgens mij mijn eerste ronde. Maar het wordt nu onduidelijker dan, want we verkopen de plek dan. Maar u zegt, als ik het goed begrijp, we verkopen de plek, maar er mogen ook andere mensen staan. Nee? Dan niet meer.
Nu is het zo dat op die plek iedereen kan staan, omdat het een openbare parkeerplek is. Normaal gesproken, wij vroegen ons, wat zeg je? Met vergunning. En nu heb je zoiets, als je die plek verkoopt, dan is die plek alleen ten behoeve van de mensen die daar wonen en hun cliënten eventueel. En je kunt dat dan ook op zodanig aangeven.
Dan heb ik nog één aanvullende vraag aan het college, voorzitter. Ik kijk nog eventjes het straatje af op de kaart. En dat betekent dat eigenlijk meer mensen en ook meer mensen in Bergen in zo'n vergelijkbare situatie dat ook kunnen gaan doen. Heeft u nagedacht over de precedentwerking?
Dat hangt af van de situatie zoals die ter plekke is. We gaan dan kijken van hoe is de parkeerdruk in een bepaald gebied. En zijn er inderdaad mogelijkheden. Als u op dit kaartje goed kijkt, dan ziet u ook, en dat heeft de inspreker ook al aangegeven, dat er verschillende mensen zijn waar die ruimte ervoor niet is. En die hebben waarschijnlijk een stukje gemeentegrond geleend. En deze mensen hebben het keurig netjes aangevraagd en willen de formele nette weg behandelen. En ik denk dat daar op zich niks op tegen kan zijn.
Goed, iedereen van de commissie heeft zijn vragen kunnen stellen. Dan, wat gaan wij doen met dit voorstel? A-stuk naar de raad. Goed, bij deze.